Goedemiddag allemaal. Ik wil met jullie heel graag een heel belangrijk onderwerp overdenken. Eenheid door leven onder gezag. En als mens, en denk ook zeker als Nederlander, hebben we een hekel aan gezag. En ik moet zeggen, met gezag is er iets eigenlijk heel raars aan de hand. Gezag is iets wat niemand wil. Maar als het er niet is, dan wil iedereen het. Als je nu bijvoorbeeld in Syrië woont, dan is een landelijk functionerend gezag de grote afwezige en mensen die snakken ernaar. En tegelijkertijd zijn er veel mensen en groepen van mensen die het gezag van een andere groep niet willen. Dit thema is eigenlijk om meerdere redenen een moeilijk onderwerp om over te spreken. En ik zal er een tweetal noemen. Als eerste is het moeilijk om erover te spreken omdat veel mensen verwond zijn door het verkeerd gebruik van gezag. Van gezagdragers. Ik zag pas een aflevering van Adieu God, waar iemand vertelde hoe dat hij seksueel misbruikt was door de gezagsdragers op het jongensinternaat. En die verwonding door die gezagdragers, die was zo intens. En door die pijn kan het ook heel moeilijk zijn om gezag goed te laten functioneren in je leven. Het kan ook zijn dat door de prediking pijnlijke plekken aangeraakt worden. En het is niet mijn bedoeling om pijn te doen. Maar ik hoop en ik bid ook dat we meer inzicht in het onderwerp krijgen. En dat de gemeente de zegen ervan zal ervaren in ons leven. En dat wonden ook uit het verleden genezen worden. Ten tweede is het ook een moeilijk onderwerp, omdat in opstand komen tegen het gezag, dat is echt fundamenteel. Het is een wortelzonde. Het is de wortel van heel veel kwaad in de wereld en misschien wel van alle kwaad in de wereld. En dit was ook wat er gebeurde bij de eerste mens, bij de zondeval. Eva en Adam stelden zich niet onder het gezag van God en aten toch van de vrucht. En weet je wat die slang ook tegen Eva zei? Als je van die vrucht eet, dan zul je als God zijn. En dat is iets wat we graag willen. Niet onder gezag staan, maar als God zijn, boven het gezag staan. En het is allemaal heel dicht bij ons. En ik denk ook dat het is de schaduwzijde van iets heel moois. God die heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Maar we doen graag alsof we God zijn en dan schieten we door. Het jaarthema is eenheid. En ik geloof dat eenheid heeft alles te maken met leven onder gezag. Het is een voorwaarde voor eenheid dat je onder gezag leeft. En dat je, als je niet onder gezag wil leven, dan kun je nooit eenheid of eensgezindheid duurzaam ervaren in je leven. En ik wil graag met jullie het komende jaar daarover nadenken, over eenheid door onder gezag te leven. En ik wil vandaag ook een inleiding geven en de komende tijd wil ik daar graag op verder bouwen. En vanmorgen zou ik graag met jullie Psalm 91 willen lezen. Psalm 91. Ik lees hier voor. En hij zegt: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevelen geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een vesting, in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal me aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. En ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit thema gaan overdenken? En Vader, we willen zo danken dat we op ieder moment tot u kunnen komen. Dat we op ieder moment ook naar u toe kunnen vluchten. En dat we bij u veilig zijn en beschermd zijn. En we willen zo bidden als we vanmorgen zo nadenken over dit moeilijke thema. Dan bid ik u of u ons zo wilt zegenen en spreken en luisteren. Heer, we hebben u zo nodig. En we bidden echt om de krachtige leiding van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Onder gezag leven, dat is denk ik belangrijker dan dat je op het eerste gezicht zou denken. En vaak denken we impliciet van, als ik af en toe een beetje afwijk van de gezag, is dat niet zo erg. En we nemen heel graag wel zelf ons dat recht, maar vinden eigenlijk dat anderen dat niet mogen. Als we bijvoorbeeld in de auto zitten en je ziet iemand een verkeersovertreding maken, dan is onze reactie denk ik toch vaak anders dan dat we zelf een verkeersovertreding maken, of niet? En degene die weet dat onder gezag leven belangrijk is, dat is Satan. Hij heeft het zelf niet gedaan. Hij is zelf in opstand gekomen tegen God en hij probeert ook zoveel mogelijk mensen met zich mee te krijgen. En hij is daar ook erg succesvol in. Kijk maar om je heen. En de mens heeft veel moeite met gezag en op dit punt kan Satan ook erg goed scoren. Maar laten we eens kijken wat leven onder gezag eigenlijk brengt. En ik zou dat willen tekenen als een dak. Een dak geeft beschutting. En wat is er allemaal onder dat dak van gezag te vinden? Nou, dus in de eerste plaats is dat veiligheid. Als kinderen in een gezin leven onder het gezag van de ouders, dan zijn ze veilig. Als burgers van een land leven onder het gezag van een overheid, dan zijn ze veilig. En dat is ook de primaire taak van de overheid, om de veiligheid van de burgers te garanderen. En als we leven onder het gezag van God, zijn we veilig. We hebben net gelezen in Psalm 91, de eerste twee versen, zegt: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En je kunt je afvragen, wie zit er nou eigenlijk in die schouwplaats van de Allerhoogste? Wie is het die in de schaduw zit van de Almachtige? Wie is dat? Dat is degene die leeft onder zijn gezag. Daar ben je in zijn schouwplaats. Daar ben je veilig. Daar ben je geborgen. En als je niet onder gezag leeft, dan ben je onbeschermd. Als we leven onder het gezag van God, dan zijn we veilig en zijn we beschermd. Vers 14, wat we net ook gelezen hebben, dat zegt ook zo mooi. Hij zegt, omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Ja, daar staat, omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zal ik hem bevrijden. Hem lief hebben, dat gaat alleen als je hem gehoorzaamt, onder zijn gezag stelt. En daar kom ik straks nog op terug. En dan staat er ook zo mooi, dan zal ik hem in een veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. En als je dat zo leest, wat ademt dat een veiligheid uit? En wat ademt dat een bescherming uit als je leeft onder dat gezag van God? Maar dat ademt ook vrijheid uit. Want er staat ook van, ik zal hem bevrijden. En voor veel mensen lijkt dat eigenlijk heel anders te werken. Ze ervaren gezag als veel regeltjes en juist datgene wat hun vrijheid ontneemt. Want het is juist andersom. Als je leeft onder gezag, geeft dat maximale vrijheid voor een groep, voor een gezin, voor een samenleving, voor een kerk. En als je leeft onder het gezag van Christus, dan heb je de vrijheid in Christus. In Nederland hebben we een wet. En als de Nederlanders zich daaraan houden, dan kunnen ze in vrijheid leven allemaal. Zijn er dan geen regels? Ja, natuurlijk wel. Maar die zijn bedoeld als dat er vrijheid is voor iedereen. En er is altijd een bepaalde spanning tussen veiligheid en vrijheid. En dat speelt ook vandaag een dag in de politiek. Hoeveel vrijheid wil je inleveren voor je veiligheid? Wat moeten we doen om het terrorisme tegen te gaan? Hoeveel vrijheid mag dat kosten? Hoeveel camera's kunnen we ophangen en waar? Dus we zien dat gezag is nodig voor veiligheid en vrijheid. Het is een voorwaarde daarvoor. Maar er is ook een bepaalde spanning tussen vrijheid en veiligheid. En daarom is er ook gezag nodig die daarover nadenkt en maatregelen neemt en erop let op de balans van veiligheid en vrijheid. En dat kun je ook niet aan het individu overlaten. Wat leven onder gezag ook brengt, is vrede. Als kinderen in een gezin de ouders gehoorzamen, dan zal er vrede en harmonie zijn in het gezin, onder dat dak. Als burgers onder het gezag van de overheid leven, dan zal er interne vrede zijn in het land. En vrede betekent niet dat er geen conflicten zijn of dat er geen oorlog kan zijn. Ja, toen de engel des Heren Gideon riep, dan zei hij, vrede zij met u. Maar Gideon moest wel een oorlog gaan voeren tegen de Midianieten, tegen het onrecht. Dus vrede is niet de afwezigheid van conflict of een oorlog, maar vrede is de aanwezigheid van gerechtigheid. Dat is het volgende punt. Als er gezag is, dan kan er ook gerechtigheid zijn. Als er geen gezag is, dan zal de gerechtigheid ook het onderspit delven. En gezag is het dak. En onder dat dak kan de gerechtigheid groeien en bloeien. Gerechtigheid houdt niet alleen in dat er recht gedaan wordt als iemand onrecht leidt. Maar geeft ook aan dat boosdoeners gestraft worden. Gerechtigheid betekent ook dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Dat voor iedereen ook dezelfde regels gelden. Dat niet sommigen boven de wet staan. Gerechtigheid is ook dat treitervolgers worden aangepakt. Maar ook vrouwenhandel en kinderporno in de samenleving. Maar gerechtigheid is ook dat vluchtelingen in de kerk op dezelfde manier behandeld worden als de andere mensen. En zo zijn er heel veel zaken die met gerechtigheid te maken hebben. En een voorwaarde voor eenheid in een gezin of in een volk of in een gemeente is dat het leeft onder gezag. Eenheid betekent niet dat iedereen het eens is. Ik moet het kind nog tegenkomen dat het altijd eens is met de regels van de ouders. En ik moet het gemeentelid nog tegenkomen dat het altijd eens is met het beleid en de regels die er zijn in de gemeente. Dus je hoeft het ook niet altijd eens te zijn. Dat kan ook helemaal niet. Maar wat wel moet is dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat iedereen zich voegt in het gezin of in de gemeente. En als iemand zich niet voegt en er komt nog iemand bij, dan heb je verdeeldheid. En verdeeldheid zorgt ervoor dat de vrede weg is. Als het gezin verdeeld is, dan is bijvoorbeeld de sfeer aan de maaltijd te snijden. Als er verdeeldheid is in een gemeentevergadering, dan gaat iedereen met een kater naar huis. De vrede is weg. Wat er gebeurt als één of meerdere personen zich niet willen voegen, dan plaatsen ze zichzelf buiten de beschermende werking van het gezag. En ze zijn dan in gevaar. Als kinderen niet luisteren naar hun ouders, dan treden ze buiten de beschermende werking van het gezag van de ouders. En ze zijn dus dan in gevaar en kwetsbaar. In de brieven van Paulus aan Efeze, maar ook aan de Filippenzen en de Colossenzen, dan zie je dat Paulus die roept erop tot eenheid. En dat komt echt vaak terug. Maar hij werkt dat daarna ook dan praktisch uit door een oproep te doen om onderdanig te zijn aan elkaar in het huwelijk en aan de ouders. In Filippenzen 2, vers 1 tot 4, bijvoorbeeld zegt Paulus, en zo zijn er meer stukken, hij zegt, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. En doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van ander is. En wat je hier proeft is dat het niet gaat om jou. Het gaat niet om mij. Maar het gaat om het belang van het geheel. En dat je daarin voegt van harte. Het doe niets uit eigen belang of eigen dunk. En als je dat zo leest, wat een simpel regeltje is dat. Maar ook, oh wat moeilijk. En wat Paulus in dit gedeelte hier ook doet is, hij verbreedt je horizon. Denk nou niet alleen aan jezelf, wat jij wil. Maar denk ook aan die ander en acht die ander voortreffelijker dan jezelf. Die ander die is ook gemaakt door God en ook geliefd door God. En na dit gedeelte, dan doet Paulus ook zo'n oproep om onderdanig te zijn in het huwelijk, maar ook aan de ouders en aan de werkgever. Als je onder gezag leeft, dan is dat ook een uiting van liefde. En daarmee creëer je ook een atmosfeer waarin de liefde kan opbloeien. Jezus zegt in Johannes 14, vers 21, en dat is een dierbaar vers voor mij. Dan zegt wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is er die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En Jezus zegt hier dat als je hem lief hebt, dan zul je zijn geboden in acht nemen. Dan zul je hem gehoorzamen. En als je dat niet doet, dan is dat een gebrek aan liefde. Dus als je van Jezus houdt, dan stel je onder zijn gezag. En dat klinkt ook heel logisch, hè? Dat is geen hogere wiskunde. Als je van je ouders houdt, dan doe je wat ze zeggen. Als je van Jezus houdt, hè, dan wil je zijn wil doen. Zijn geboden in acht nemen, onder zijn gezag leven. En het mooie ook wat er dan gebeurt is dat de liefde die bloeit verder op. Want wie mij lief heeft, de Vader zal hem lief hebben. En ik zal hem lief hebben en ik zal mezelf aan hem openbaren. Wat een belofte. Wat een atmosfeer van liefde gaat er dan ontstaan als we simpelweg onder zijn gezag leven. Maar dat geldt ook in een gezin, of in een gemeente, of in een bedrijf. En weet je wat er groeit als je niet onder gezag wil leven? Dat is liefdeloosheid. Weet je wat er groeit als kinderen of in een gemeente niet onder gezag wil leven? Dan groeit er liefdeloosheid. Dat hou je niet tegen. Onmogelijk. Jezus zegt in Matthäus 24 vers 12. Zegt, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, dan zal de liefde van velen verkillen. En hier zie je gewoon dat het tegenovergestelde ook waar is. Als de wetteloosheid toeneemt, en de NBG zegt als de wetsverachting toeneemt, daar heb je hem weer met zijn regeltjes. Het niet onder gezag willen leven, dan zal de liefde verkillen. Een andere geweldige zegen, wat leven onder gezag met zich meebrengt, is verlossing. We worden niet gered door liefde, wat misschien denken. Maar we worden gered door ons te onderwerpen aan God. Zijn gezag in ons leven te aanvaarden en te accepteren dat God ons wil verlossen in zijn Zoon. We kunnen niet verlost worden als we ons niet onderwerpen aan zijn gezag. Johannes zegt dat heel treffend. In Johannes 3 vers 36. Hij zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Wie de Zoon ongehoorzaam is, wie niet onder zijn gezag wil leven, dan staat dat de toorn Gods blijft op hem. Maar wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. En geloven in de Bijbel betekent altijd hem gehoorzamen, hem volgen. Onder gezag leven klinkt voor heel veel mensen als iets rottigs, iets vervelends, iets benauwends, als regeltjes. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk super fijn. Kijk eens wat het allemaal met zich meebrengt. Wat er allemaal onder dat dak van gezag groeit en bloeit. En dan begin je ook te snappen dat dat belangrijk is, allemaal. En ik ben God ook dankbaar dat hij dit ingesteld heeft. Stel je eens voor dat er geen gezag zou zijn. En in Syrië maken ze dat mee. En hoe verschrikkelijk dat is. En ieder gezin, iedere kerk, ieder land, daar is gewoon gezag nodig. En gezegend ben je als het functioneert. En misschien ben je niet voor 100% tevreden. Maar wees dankbaar dat het er is. Dat wij leven in een land waar het misschien niet perfect is, maar er is wel gezag. Dat we in een kerk zitten waar het misschien niet perfect is, maar het is er wel. Kijk, dit plaatje, wat David altijd zo mooi maakt. Dat geeft ook aan hoe wij vaak denken over gezag. Je ziet het wetboek. Je ziet de weegschaal. En de hamer. En dit is waar. Dit heeft ook echt met gezag te maken. Dit is de ene kant. Maar wat de bedoeling van gezag is, dat is dit. Dat we veilig beschermd zijn onder de vleugels. Warm. En als je niet onder die beschermende vleugels wil zijn, als je daar onderuit wilt, ja, dan krijg je te maken met dit. De weegschaal, de hamer, met de gezagsdrager. Maar de bedoeling is dat je weer onder die vleugels terechtkomt, in de bescherming. Als een van deze kleine zwaantjes onder de vleugels uitgaat, een beetje te ver van moeder zwaan vandaan, dan kan er een roofvogel komen en is het afgelopen. En de gezagsdrager op dat moment, moeder zwaan, die kan echt helemaal niks doen. Maar stel, die kleine zwaan zit onder die vleugels. En als er dan een roofvogel komt, dan komt hij eerst moeder zwaan tegen. De gezagsdrager. Nou, ik kan je vertellen, hè, dat gaat niet goed aflopen met die roofvogel. Dat gaat niet goed aflopen. En die roofvogel, die weet dat ook, die begint er zelfs niet aan. Iedereen van ons heeft te maken met gezag. Zo heeft God het bedacht en heeft het ook zo gemaakt. En als je erover nadenkt, dan moeten we daar ook heel dankbaar voor zijn dat gezag er is en de zegen ervan ook die ervan uitgaat. En er zijn verschillende soorten gezag. Er zijn ook verschillende gezagskringen. En er zijn er een zestal. En we hebben allemaal te maken met meerdere gezagskringen, soms ook tegelijkertijd. Maar ze zijn alle zes werkzaam op hun eigen terrein, in hun eigen kring. En ik wil er kort heel even doorheen gaan wat die zes kringen zijn. Het eerste is God en zijn woord. Dit is de belangrijkste en het hoogste en het absolute gezag wat er is. God en zijn woord. Al het andere gezag komt hier vandaan. En is door God aangesteld. Maar dit gezag is volmaakt. Dit is ook het enige gezag wat overblijft. Al die andere gezagskringen, die zijn tijdelijk. Maar het gezag van God en ook van Gods woord, dat is eeuwig. Alles zal vergaan, maar Gods woord blijft bestaan. Wat zijn die andere tijdelijke gezagkringen? Nou, het eerste gezag waar we mee te maken krijgen als we het levenslicht aanschouwen is van onze ouders. En God heeft het zo bedacht dat als een baby en als kind opgroeien onder de veiligheid en de bescherming van twee ouders. Van een vader en van een moeder. En die samen verbonden zijn in een huwelijk tot de dood en scheid. In een verbond van liefde en van trouw. En onder dat veilige dak, dan mag je opgroeien. En dat is de eerste gezagskring waar je mee te maken krijgt. Dan hebben we ook de overheid. De overheid is het hoogste gezag in een land. En op de website van onze Rijksoverheid staat het volgende. Er staat iets over de missie van de Rijksoverheid. Ik zal het eens voorlezen. Er staat: de Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. En daarvoor zijn keuzes nodig in Nederland, in Europa en in de wereld. En de Rijksoverheid weegt de belangen tegen elkaar af. Investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. En hier zie je ook weer een aantal van die belangrijke aspecten terugkomen. Veiligheid en vrijheid van de burgers garanderen en ook te werken aan een rechtvaardige samenleving. Vier is die van de werkgever. Velen van ons werken of hebben gewerkt bij een werkgever. Sommigen zijn zo gelukkig dat ze eigen baas zijn. Hè? Maar de meeste van ons hebben een werkgever. En op het werk en ook over je werk heeft de werkgever gezag over je. Het gezag van de werkgever die strekt zich niet uit tot je privéleven. Het gaat alleen over het werk. Er is ook nog een belangrijk verschil hier. Als het gezag op je werk je niet bevalt, kun je nog altijd ook het contract opzeggen. En op dat moment sta je niet meer onder gezag van die werkgever. Als er ook de man in het huwelijk. Je komt op een delicaat terrein waar veel mensen ook moeite mee hebben. En gezag is altijd moeilijk, maar soms is het nog wat moeilijker. En in de Nederlandse cultuur ligt dit ook moeilijk. En daarom is het ook goed om erbij stil te staan en te verstaan wat God bedoeld heeft. Omdat God de schepper is en God ook de man en de vrouw gemaakt heeft. Gezag in een huwelijk is geen recht voor mannen, maar een dure verantwoordelijkheid. En ik wil er ook graag later een andere preek op terugkomen. En dan tot slot, de meest erge vorm van gezag die je kunt bedenken zijn oudsten in een gemeente. Als er iets overbodig is, dan is het dat wel. Ze luisteren niet, ze doen niet wat de gemeente zegt, ze spelen de baas. Hoe komen we hier zo goed mogelijk vanaf? Alle gekheid op een stokje. Dit is een door God gegeven gezag aan de gemeente. En we weten dat de gemeente heel kostbaar is in de ogen van God. Hij heeft zijn enige zoon hiervoor opgeofferd om zich een bruid te verwerven. En die bruid die is heel kostbaar. En daarom is het ook een belangrijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig hiermee om te gaan. En oudsten die hebben een voortreffelijke taak om leiding te geven op een gebied wat kostbaar is in de ogen van God. In Hebreeën 13 vers 17 staat een mooie tekst. Hij zegt, gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen. Omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtende. Dat heeft immers voor u geen nut. En hier zie je ook weer die bescherming terugkomen. Gehoorzaam uw voorgangers, want zij waken over uw zielen. Een van de moeilijkste en ook de meest complexe dingen is als gezagskringen overschreden worden door gezagdragers. En wat er dan gebeurt, is dat als het ware het dak wordt opengebroken en de veiligheid en de geborgenheid is weg. En soms moet het zelfs. Maar het is altijd pijnlijk, altijd complex en het is glad ijs. De bescherming is weg. Denk bijvoorbeeld als een kind uit het ouderlijk ontzag wordt ontheven. Dan grijpt de overheid in de gezagskring van de ouders. En dat is eigenlijk iets wat niemand wil. En dat je het liefst vandaan blijft. Of haatimams die aangepakt worden. Wat op gespannen voet staat met de vrijheid van godsdienst in ons land. En dat is een hele moeilijke, maar belangrijke materie. En ik wil er ook later op terugkomen in een andere preek. Weet je, met dit soort voorbeelden, wat ik altijd doe, is ik kijk naar Jezus. Wat doet Hij? Jezus die alle gezag heeft in de hemel op de aarde. En wat deed Hij? Daar is veel over te lezen. En als er iemand te maken had met een niet of slecht functionerend gezag, dan was het Jezus wel. En dan staat er van hem, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden is, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hoewel hij de zoon was, toch gehoorzaamheid geleerd heeft. Jezus die was zelf gehoorzaam. Jezus die onderwierp zichzelf aan gezag, ook als 12-jarig kind, aan zijn ouders. En als Jezus voor Pilatus staat, dan zegt Pilatus tegen hem, in Johannes 19 vers 10, hij zegt, Pilatus zei dan tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen me hebben als u niet van boven gegeven was. En daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Hier zie je ook dat Jezus erkent dat Pilatus macht over hem heeft. En het wonderlijke is ook nog, het is ook nog van boven gegeven. En als er iemand op een geweldige manier om is gegaan met gezag, dan is het Jezus wel. En wat een respect heeft hij ook getoond voor die gezagskringen. En de komende tijd wil ik ook heel graag ook naar hem kijken en hoe hij daarmee omgaat. Samenvattend, als je zo ziet wat God wil geven door gezag heen, is dat fenomenaal. Onder dat dak van gezag, daar is er veiligheid, daar is er vrijheid, daar is er vrede, daar is er gerechtigheid, daar is er eenheid, daar is er liefde, daar is er verlossing. En als je besluit om buiten dat gezag te leven, dan ben je in gevaar en buiten de bescherming. En dan kom je onherroepelijk, vroeg of laat, de man met die hamer tegen, de gezagsdrager, met de bedoeling dat je weer in die beschermde zone terechtkomt. God heeft het bedacht en God heeft het gegeven. En aan God zij hiervoor ook de dank en de eer. Amen. Zullen we nog een moment zo stil zijn en dan zal ik zo afsluiten met het gebed. Vader, we willen u zo danken dat u gedachten over ons koestert van vrede en genade. En dat we in die veiligheid en die bescherming bij u mogen leven. O Heere God, en ik dank u ook voor het gezag wat u gegeven hebt. En ik wil u zo bidden of u ons echt wilt helpen en wilt leren om dat gezag ook te respecteren en dat te volgen en daarin ook echt uw weg te gaan. Vader, als we zo zien hoe dat u eigenlijk wil zegenen daarheen, hoe dat u ons zo in die bescherming wilt laten leven en wilt laten opgroeien. En dat u ook zo wil dat we in die bescherming ook echt die vrede en die liefde en die gerechtigheid en die verlossing kennen. Vader, ik ben gewoon onder de indruk van wat u daarin wil geven. En ik wil u zo bidden als we de komende jaren ook hiermee bezig zijn met het thema van eenheid en ook van deze voorwaarden die ervoor nodig is, Heer. Dan bid ik en dan smeek ik u dat we daarin mogen groeien, Heer. En dat we u erin ook in mogen verheerlijken. Jezus, wat bent u toch super als ik daar naar kijk hoe dat u als de meest gezaghebbende, dat u zich zo onderwierp onder het gezag. Hoe dat u dat zo respecteerde. Hoe dat u zo geweldig daarin een voorbeeld hebt gegeven. Jezus, ik wil ervan leren. Ik wil er u in volgen. En ik wil u ook zo bidden dat u in uw genade zo ook ons erin tegemoet komt. Dat u mij erin tegemoet komt. In Jezus' naam bid ik u dat. Amen.